Gemeente, nogmaals maken wij u bekend dat we de afgelopen ledenvergadering verkozen hebben tot het ambt van diaken, broeder Versluis, en tot het ambt van ouderling, broeder Talen. En dat we dankbaar mogen zijn dat ze ook beiden hun verkiezing hebben mogen aannemen. Vanmiddag om 14:15 is er paasfeest met de kinderen van de zondagschool. En ik hoop dat het net zo druk mag zijn als vanmorgen, dat u ook allemaal met de kinderen samen het paasfeest wilt vieren. Vanavond hoopt u voor te gaan dominee de Boer uit Tolen. Morgen, tweede paasdag, zal het sacrament van de heilige doop worden bediend aan een tweetal kinderen van de gemeente. We mogen vanmorgen ook de eerste huwelijksafkondiging doen van Martijn de Bakker en Marielle Slingeland. En dan voor de contactmiddag deel ik alvast mee dat die niet door kan gaan, omdat ik afgevaardigd ben naar de particuliere synode. En daarom hopen we de contactmiddag een week later te doen. En wel op woensdagmiddag 29 april. Dan de collecte. De eerste vandaag is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de evangelisatie Oost-Vlaanderen. Morgen, de tweede paasdag, is er één collecte bestemd voor de kerk. En volgende week één collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik op deze paasmorgen in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Zingen we dat met elkaar uit psalm 95 en daarvan het eerste vers. We willen op deze eerste paasmorgen samen belijden het geloof in de opstanding van onze Heer Jezus Christus met de woorden van onze Heidelberger Catechismus uit zondag 17 en daarna bidden met de dichter uit psalm 119 om dat paasevangelie ook levend aan de ziel te mogen ervaren. En daarna zal u het Paasevangelie gelezen worden en wel uit Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het geloof in die opgestane levensvorst. Zingen daarna om het leven uit die paasvorst en luister tenslotte naar het evangelie van die verrezen paasvorst uit Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Amen. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk de sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Meiden, we willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. We willen in ons gebed opnieuw gedenken ook aan onze Willemijn. We willen ook vanmorgen voorbeden doen voor de gemeente in Aiora, samen met haar voorganger dominee Husar. In de kerk van Aiora zal ook vanmorgen gebeden worden voor de gemeente van Middelharnis Sommelsdijk. We willen ook vanmorgen voorbeden doen voor Kobi en Hessel, die vandaag ook in ons midden mogen zijn. En mogen ook dankzegging doen met de Heere dat broeder Versluis het mocht aannemen. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is de boodschap, Heere, die mag klinken. Maar er is nog nooit een boodschap met zoveel twijfel en aanvechting en ongeloof begroet als deze heerlijke boodschap. Nooit heeft een prediking van het evangelie zoveel weerstand gevonden dan deze boodschap. Hij is opgestaan. Hij leeft. Heere, wat hebben de vrouwen een moeite gehad. Wat heeft Thomas ermee geworsteld? Wat was het zwaar voor Johannes en voor Petrus? Wat was het nodig dat u verscheen en dat u het hen duidelijk verkondigde? Ja, we lezen tenslotte toen u bij hen was en sommigen twijfelden. Heer, en daarom mogen wij ook vanmorgen, als ons daarin ook zo menigmaal herkennen dat we het maar niet geloven kunnen dat u leeft en dat u opgestaan bent en dat u in die opstanding ook de zonden hebt weggedragen en het leven verworven voor een verloren kind. Wat kunnen we toch vaak in twijfel en aangevochtenheid en in moedeloosheid nederzitten. Heere, kan het ook zo vanmorgen bij ons zijn. Dat we opgekomen zijn naar uw huis, wetend de boodschap en ten derde dagen zal ik opstaan. Maar het maar niet kunnen geloven. Heere, dan hebben we het ook gebeden, gun leven aan mijn ziel. Dan en ook dan alleen. En daarom bidden wij u ook om die geest, die levendmakende geest. Die geest die Christus verheerlijkt. Heere, wilt u hem vanmorgen in rijke mate zenden. Om al de duisternis, de twijfel, de aanvechting, de bekommering, Heere, om het eens allemaal weg te nemen. En dat er eens met verheuging en blijdschap geluisterd mag worden. Ziet, hij is hier niet. Hij is opgestaan en hij leeft om eeuwig te regeren. O, dat die boodschap ons hart raken mag, Heer, en dat hij al de duisternis weg zal nemen. Heere, want we moeten het u belijden. Het geldt zoals bij de vrouwen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heere, zo kunnen er ook vanmorgen zitten, die in de duisternis terechtgekomen zijn, omdat ze niet geluisterd hebben naar uw woord. Omdat hun weg zo anders ging dan ze gedacht hadden. En dan kan uw kind zo in duisternis komen. Maar wij bidden u, wilt u vanmorgen eens komen, Heere. En verschijnen in uw liefde. En het zeggen, vrees niet. Wees gegroet, ziet, ik ben hier. O Heere, laat het zo vanmorgen een godsontmoeting mogen zijn met u. Dat die boodschap uit de hemel komen mag. En uw kinderen verkwikken en verlevendigen. Heere, wilt gij het doen, dat dat aloude paasevangelie vanmorgen weer nieuw mag worden. En dat we het eens geloven mogen. Hij is opgestaan tot mijn rechtvaardigmaking. Ik leef en gij zult leven. Dat het mag zijn, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. O Heere, dan zal het een onvergetelijke paasdag zijn. Dan zal het nooit meer uit ons geheugen gewist worden, wat er ook komen zal. Heere, werk gij dat, want dat is een werk bij u vandaan. Dat kunnen wij niet maken, Heere. Dan kunnen wij wel komen met onze specerijen om een dode Jezus te zalven, maar wij kunnen hem niet levend maken, Heere. Ook in onze ziel niet, met al wat we meebrengen vanmorgen. Kan alleen als gij komt, als gij van boven komt, met een boodschap. Bracht door de boodschapper. Heere, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. O Heere, laat zo die bazuin mogen klinken. Ja, wij bidden u dat dat dan ook gehoord mag worden door dode zondaren. die misschien al 10, 20, 50 jaar, elk jaar weer trouw opgekomen zijn om het paasevangelie te horen, maar het nog nooit gehoord hebben. Heere, wilt u ook hun oren openen, zodat ze het horen mogen, omdat ze niet eenmaal zullen verschrikken en dood ter aarde zullen vallen, als het te laat is. Heere, maar dat het nou eens mag zijn, dat ze nu vallen mogen, in beving voor uw voeten, Heer. Heere, ga met mij niet in het gericht. O, dat ze zo mogen zien, verloren van mijn kant, voor eeuwig verloren. Maar dat er nu één gekomen is, die betaald heeft. Maar dat niet alleen, Heere, want dat als alleen Goede Vrijdag gebleven was, o, dan was het onmogelijk om zalig te worden. Maar u bent opgestaan om het nu ook uw kinderen toe te eigenen. Om het ze weg te schenken, het leven dat gij verworven hebt. Heere, wil zo vanmorgen bij ons zijn. Gedenk ook aan Willemijn. Geef ook dat ze vanmorgen in het ziekenhuis in haar Bijbeltje lezen mag van het paasevangelie. Dat hij gekomen is om het leven te wekken, ook voor haar. Wat zou dat groot zijn, Heere, als ze zich vanmorgen opnieuw verblijden mag in die levensvorst. Terwijl het leven uit haar dreigt weg te gaan, door de kuren waarin de dood heerst. Heere, maar u bent de levensvorst. O, dat ze die wonderlijke tegenstelling toch mag zien. Heere, de kuur die erop uit is om te doden. Maar gij bent gekomen om het leven te geven. Heere, dat ze zich zo daarin vanmorgen verheugen mag. Heere, wilt u zo bij haar blijven, bij Raymond, bij haar ouders, aanstaande schoonouders, alle familieleden, broers en zussen. Heere, dat we er niet moe van zouden worden om telkens voor haar te bidden. Maar wil gij het geven en verlevendigen, Heere, om haar met al degenen die haar lief zijn, gedurig aan u op te dragen en in haar te denken aan allen die een kruis hebben, openbaar en verborgen. Zij die te kampen hebben met psychische moeite, met langdurige ziekten, met noden en zorgen in de gezinnen. Heere, dat we toch ook vanmorgen mogen zien dat niets te groot, niets te zwaar is. Dat zelfs de dood u niet tegen kon houden. Heere, dat we zo onze troost mogen vinden in uw opstandingskracht. Om daaruit te mogen leven, te midden van de moeite, te midden van de zorgen, te midden van al het verdriet. Gedenk ook aan de gemeente van Aiora. Heere, dat we ook in die zin aan elkaar verbonden mogen zijn. Als we elkaar aan de troon der genade aanbevelen, geef ook dominee Hussard te spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Dat ook onder de zigeuners uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Heere, dat we dan ook met liefde onze gaven mogen geven, ook aan het werk in Gent. Gedenk onze broeder Bor, wil hem ook vanmorgen bekwamen om het evangelie te verkondigen. Heer, en als we daaraan denken, denken we ook aan Kobi en Hessel Visser, die ook in ons midden mogen zijn, nu ze enkele weken, ja maanden in ons midden mogen zijn, heren, om ook van het werk te mogen vertellen in het vaderland. Wilt u ze daarin ook bekwamen, dat ook de liefde tot de zending opgewekt mag worden bij velen, maar sterk ze bovenal in het werk, ook als ze weer teruggaan, wilt u dan met hun liefde nabij zijn, sterk ze in het werk. Bij al de tegenslagen die ook zij kennen. Maar geef dat ze dan ook mogen weten. Hij leeft. En daarom mogen wij ook uit zijn kracht leven. Dat ook zo die boodschap van de opgestane Christus, ook in Afrika, wijdverbreid mag worden. Omdat daar ook het rijk van de vorste duisternis afgebroken mag worden. En ook het rijk van u, o Koning, Heer Jezus, mag worden uitgebreid. Sterk ze dan, geef ze goede dagen, te midden van vrienden en familie, en maak het in alles dingen wel met hen. Heere, zo zoeken wij ook uw aangezicht voor broeder Versluis, die gij de vrijmoedigheid gegeven hebt om de roep die tot hem kwam aan te nemen. Heere, dat hij het dan ook maar van hem mag verwachten, die opgestaan is. Heere, dat hij het telkens maar mag weten in die dagen van lijden, sterven en opstanding, heb ik het mogen aannemen. om nou zo uit u bediend te worden. Wil hem nabij zijn. Gedenk heel de kerkenraad. Ook als we de komende week weer bij elkaar zijn, samen met de commissie, om over deze dingen met elkaar te spreken. Heere, wilt u dan in ons midden zijn? En wilt u zelf dan uw heilrijke zegen daaraan verbinden? Heere, zo zien wij op tot u, om het alleen van u, de Heere, te verwachten. Heere, wees in ons midden, met uw gezegende nabijheid. En dat het is mag zijn dat u komt, door de gesloten deuren, waar ook om gebeden is. En dat u zichzelf toont, de littekenen. En dat het klinken mag in ons hart. Vrede zij uw lieden. Amen. Liefde gemeente, in de Heilige Schrift vinden wij heel wat geslachtsregisters. We komen er eerst al tegen in Genesis 5. En als je een geslachtsregister leest, dan is aan een geslachtsregister de dood verbonden. Het ene geslacht gaat en het andere komt. En telkens klinkt het weer en hij stierf. We lezen het van Adam, dat hij zonen en dochters mocht gewinnen. Ja, dat hij zelfs 930 jaar oud mocht worden. Maar het laatste wat we van Adam lezen is, en hij stierf. Ja, zelfs van de oudste man Methusalem, die toch 969 jaar oud mocht worden. Maar het laatste wat we van hem lezen is, en hij stierf. En ook die diepe werkelijkheid vinden wij in het geslachtsregister van Matteüs 1. Ook daarin zien wij de ene zoon van David komen en de andere zoon van David sterven. Het is als het ware het steeds terugkerend refrein van geboren worden en sterven. Steeds is daar weer de dood die een onverbiddelijk einde aan het leven maakt. Maar wat is het dan een wonder dat Matteüs zijn evangelie, dat hij begint met zulk een geslachtsregister, mag eindigen met de boodschap: en de dood is overwonnen, want Christus leeft. Hij heeft die dood doorbroken, zodat er nu leven is verworven. En bij dat heerlijk paasevangelie bepaalt de Heer ons vanmorgen, als we met elkaar gaan lezen, Matteüs 28, waar we dan bij dat paasevangelie willen stilstaan. En dan wel in het bijzonder bij het woord waar we het met elkaar lezen in het zesde vers, het eerste gedeelte. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Pasen boodschapt ons, hij is opgestaan. En we willen dan vanmorgen letten op de hoorders van die boodschap. In de tweede plaats op de betekenis van die boodschap. En in de derde plaats op de grond van die boodschap. We willen vanmorgen stilstaan bij het paasevangelie, zoals we dat met elkaar gelezen hebben. En waarvan we de kern dan aantreffen in het begin van het zesde vers. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan. Dat paasevangelie, dat bepaalt ons bij de hoorders van die boodschap, dan de betekenis van die boodschap en tenslotte de grond van die boodschap. Doch eerst gaan we van die opgestane koning zingen, zoals ook David in de geest daarvan mocht zingen uit Psalm 21. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven en gij hebt het hem gegeven. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. Geef de Heere dat ook vanmorgen onder ons. Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. En ondertussen krijgt u dus uw gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste voor de kerk en de tweede voor het werk van evangelist Bor. beide collectes hartelijk bij u aanbevolen. is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 146 en daarvan het 8e vers. Pasen boodschapt ons, hij is opgestaan. We letten dan allereerst op de hoorders van die boodschap. In de tweede plaats op de betekenis van die boodschap. En in de derde plaats op de grond van die boodschap. Liefde gemeente, het Paasevangelie begint met deze woorden. En laat na de Sabbat als het begon te lichten. Laat na de Sabbat. Zo'n Sabbat was er nooit geweest. En zo'n Sabbat zal er ook nooit meer komen. Het is de Sabbat namelijk waarop de Heer Jezus heeft gerust. Toen hij het uitgeroepen heeft met grote stemmen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen is Christus met eerbied gezegd. En daar duidt ook dat woord op. Als een kind gaan slapen. Nadat hij zijn geest in de handen van zijn vader had gegeven, is hij gaan slapen. Is hij gaan rusten in het graf. En heeft hij op die Sabbat het graf voor de zijnen geheiligd. En daar heeft hij gewacht. Op dat grote moment dat zijn vader hem zou opwekken en hij zou opstaan. Uit de dood. Zo'n Sabbat is er nooit geweest en zal er ook nooit komen. Het is de Sabbat waarop de priesters met haast het gescheurde voorhangsel hebben moeten dichtnaaien. Opdat hun dienst zou voortgaan. Hun dienst, niet meer Gods dienst, want die was voorbij. Gescheurde voorhangsel had immers gepredikt. De toegang is open. De verse en levende weg is geopend. Het bloed van stieren en bokken is niet meer nodig. Maar op die Sabbat zijn ze toch doorgegaan. En nu zijn er die offers die Gods toorn oproepen. Omdat ze verachten het offer dat gebracht is op Golgotha. Na die Sabbat. Een onvergetelijke Sabbat is het ook geworden voor de discipelen van de Heer Jezus Christus. We lezen het van de discipelen en van de vrouwen. Hoe dat zij op die Sabbat in alle vrees, in alle verslagenheid, in alle donkerheid hebben doorgebracht. Het was een dag van diepe droefheid. Want met zijn begrafenis was ook hun hoop en hun verwachting begraven. Eén van hen zal het later zeggen. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En het is heden de derde dag. En er is niets van uitgekomen. Duisternis, donkerheid en droefheid. Zo leefden zij op deze Sabbat. Zonder hoop, zonder uitzicht. Maar niet zonder liefde. En dat zal blijken. Want ook deze Sabbat, deze onvergetelijke Sabbat, deze gaat voorbij. Wanneer ging een Sabbat voorbij voor een Jood? Wel, dat was op de avond van de Sabbat zelf, wanneer hij aan de hemel 3 sterren kon waarnemen. Of wanneer hij niet meer het onderscheid kon zien tussen een rood draadje en een blauw draadje. Dan was dat het teken, de Sabbat is voorbij. En daar hebben de vrouwen ook op gewacht tot die Sabbat voorbij was om gehaast nog enige specerijen te kopen, de zalf te bereiden en dan te gaan slapen. Ach, en we kunnen het zo ons voorstellen. Dat ze maar weinig geslapen hebben. En dat ze de uren hebben afgeteld. Totdat de schemering komen zou de morgenschemering en ze met haast naar het graf konden gaan om daarheen te gaan. En zo zien we ze ook gaan. Tegen het lichten van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En wat betekent dat? Het graf bezien. Wel, dat betekent dat ze in de eerste plaats naar dat graf gingen om daar te huilen. Ze gingen daar naar het graf om daar rouw te klagen. Ze gingen naar het graf om uiting te geven van hun grote verdriet dat hun geliefde meester gestorven was. Het graf te bezien, om een intense verdriet uit te storten bij de steen van het graf. Maar we weten ook uit de andere evangeliën dat de vrouwen niet alleen gegaan zijn om het graf te bezien en daar bij het graf te wenen, maar ook om daar met hun specerijen en de zalf die ze daaruit voortgebracht hebben, om daarmee hun meester te zalven, om de haastig verrichte begrafenis te voltooien. Ze gaan naar het graf om daar de Here de laatste eer te bewijzen. Het laatste wat ze kunnen doen voor hem uit hun liefde. Het is uit pieteit voor hun meester dat ze op weg gaan om bij hem te wenen en om hem te zalven. We hebben ze al genoemd, de twee vrouwen die Matthäus aanduidt als Maria Magdalena en de andere Maria. Maar uit de andere evangelisten weten we ook dat er vrouwen bij zijn die we afgelopen vrijdagavond ook ontmoet hebben. De andere Maria en Maria Magdalena noemt Matthäus. Maar dan noemt de andere evangelist ook Johanna, de vrouw van Gusas. En Salome, de vrouw van Zebedeus, de moeder van Johannes en Jacobus. Ook zij zijn meegegaan. En zo zien we weer zo'n groepje vrouwen op weg gaan naar het graf. Eén in hun liefde tot hun meester. En daar gaan ze. Met de kostbare zalf, om hem nog eenmaal hun liefde te tonen en hem te eren. Maar gemeente, wat zien wij dan ook? Dat ook al kun je liefde tot Christus hebben, toch dwalen. Dwalen als een schaap dat de herder verloren is. En we zullen straks zien wat de oorzaak ervan is, dat ze heen gaan om een dode Jezus te zalven. Hoe als het aan deze discipelinnen gelegen had, dan zou het nooit Pasen geworden zijn. Ze hadden het graf nog één keer open willen doen. Nog één keer het lichaam balsmen en dan sluiten. En dat het gesloten zou blijven tot op de jongste dag. Maar gelukkig, wat is het toch totaal anders gegaan dan deze vrouwen hebben gedacht. Het is namelijk Pasen geworden. En dat heerlijke evangelie, dat mag Matthäus beschrijven als hij zegt: en zie, o gemeente, u wordt opgeroepen om vanmorgen te zien. De evangelist, hij vraagt uw volle aandacht vanmorgen voor de boodschap die hij heeft door te geven aan ons allen. Zie, en laat het uw gebed zijn, Heere, open toch mijn ogen, dat ik zien mag. Heere, dat ik het wonder doorgronden mag van dat heerlijke evangelie. Misschien zit er wel iemand die zegt: het is vandaag voor mij wel de 58ste keer dat ik het hoor. Maar mag ik het nou ook eens zien met ogen des geloofs? En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen van de deur en zat op dezelfde. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Dat is voor de tweede keer in korte tijd. Want toen Christus stierf en hij de geest gaf, toen beefde de aarde en het voorhangsel scheurde. Machtige tekenen waarin de aarde hulde brengt aan hem die zijn leven gaf voor zijn kerk. En nu is het ook opnieuw de schepping die spreekt van het grote wonder dat hij is opgestaan. Het is prachtig zoals Spurgeon die aardbeving geestelijk duidt. En hij zegt, toen de koning uit de slaap des doods ontwaakte, schudde hij de wereld. Het slaapvertrek waarin hij voor korte tijd had gerust, trilde toen de hemelse held van zijn bed opstond. De aarde springt op van vreugde, jubelt, nu hij is opgestaan. En geliefde, wat blijkt het dan toch ook in dat alles? Als daar de aarde gaat beven en Christus gaat opstaan uit de doden, dat hij waarlijk een koning is, want zijn vader zendt hem een eerbetoon. Zijn vader zendt uit de hemel een engel, als een eerbewijs aan zijn zoon, die hij opgewekt heeft en die is opgestaan. Want wat lezen wij? Deze engel, hij komt, deze hemelse gezant, met majesteit en heerlijkheid naar de aarde. Want we lezen het met elkaar. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleed wit gelijk de sneeuw. Een bliksem gelijk, het is het beeld van dat hij gezonden is uit de hemel. Het vertelt ons waar deze engel vandaan komt. Want als de Heere zelf is die nederdaalt op de Sinaï, dan lezen wij dat de berg dondert en bliksemt. En als we lezen over de Heer en zijn heerlijkheid in Daniël 10, dan staat er van het aangezicht van God. En zijn aangezicht was gelijk de gedaante des bliksems. O, deze engel, hij vertoont iets van de heerlijkheid van God. En ook in zijn kleding vertoont hij dat. Ze was wit gelijk de sneeuw. Ook dat herinnert ons aan de plaats waar hij vandaan komt. En het wijst op die volmaakte reinheid en gerechtigheid in de hemel. En opnieuw weer die treffende gelijkenis met de Here. Want ook Daniël zegt in het 7e hoofdstuk van Gods kleed dat het wit was gelijk de sneeuw. En als wij hier dan van deze engel lezen, dat zijn gedaante was gelijk de bliksem en zijn kleding wit als de sneeuw, dan is hier sprake van de openbaring van de hemelse heerlijkheid. Het is God de Vader die in de engel betoont aan zijn zoon: mijn zoon, uw offer is aanvaard, de schuld van de kerk, ze is verzoend. Wat zien wij? Als deze engel komt, dan vluchten de soldaten. En in deze komst van de engel liggen in de eerste plaats vanmorgen twee heerlijke lessen. Want deze engel in die heerlijke majesteitelijkheid waarmee hij komt, als een bode van de Vader, wat is het werk wat hij doet? Wel, hij wentelt de steen van het graf. En dat is niet zomaar een gebeurtenis. Want die steen, zij is het teken, zij is het symbool. Ze wijst heen naar de zonden die de oorzaak van zijn dat Christus niet alleen sterven moest, maar dat hij ook het graf in moest. Deze steen, ze wijzen op de zonden die voor Christus het graf tot een kerker hebben gemaakt waarin hij zit opgesloten. Maar nu komt de engel en hij wentelt de steen af en hij gaat erop zitten. En daarin tart hij de hel en de duivel. En hij zegt, zie, de zonden zijn weggewenteld. De Zoon van God, hij staat op en komt uit het graf. Want de zonden zijn weggedaan. De hemelse Vader heeft zinnebeeldig door het afwentelen van de steen verkondigd. De dood kan hem niet meer vasthouden. De dood als bezoldiging van de zonden. Ze is gebroken, omdat tot de laatste penning is betaald. Ik ontsla mijn zoon uit de gevangenis van de dood. Uit de kerker der zonden wek ik hem op, omdat hij betaald heeft de volle prijs die daar stond op de schuld van mijn kerk. De engel, hij gaat op de steen zitten en zegt: nooit, nooit zal de steen meer teruggewenteld worden. De zonden, ze zullen nooit, nooit mijn kind in de grafkerker kunnen vasthouden. O, wat een heerlijke prediking van het evangelie van Pasen. De engel, als de boodschapper, als de dienstknecht Gods, hij wentelt de steen af als een huldebetoon en bewijs. Er is volkomen verzoening aangebracht. De Zoon, hij staat op, de aarde beeft. En hij komt als een held die overwonnen heeft uit het graf. Maar er is een tweede boodschap. En dat is een ontzaglijk aangrijpende boodschap. Want wat lezen wij als deze engel, als een bode van de majesteitelijke heerlijkheid Gods nederdaalt. Dan zien wij dat deze Romeinse soldaten, die ruwe en geharde soldaten, neervallen verlamd van schrik als doden werden. En dan heeft die engel niet eens gesproken. Dan heeft hij niet eens een lemmend getrokken en het voor ze gehouden. Maar alleen zijn verschijning, zijn hemelse verschijning, zijn boodschap van zijn reinheid: ik ben een bode van de levende God, doet hen al ter aarde vallen. En daarin zien wij reeds een boodschap, wat er geschieden zal met al degenen die niet willen buigen voor deze opgestane koning. Er zal een dag komen dat als de engelen uitgezonden worden in die majesteitelijke heerlijkheid zoals ze hier komen, om te gaan met de sikkel in hun hand en af te maaien en in te zamelen, dat dan de mensen niet langer de heerlijkheid en de majesteit Gods kunnen ontwijken, maar dat ze zullen verschrikt worden en vrezen zullen aangrijpen. En dat het dan waar zal worden wat de Heer Jezus gezegd heeft toen hij het kruis droeg tot de wetende vrouwen: weent niet over mij, maar weent over uzelven. Want de dagen zullen komen dat ge zult uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En in dat gericht zal er niets meer in te brengen zijn. En zal een goddeloze vallen als een dode aan de voeten van de engelen die komen tot het gericht. Wat een boodschap, gemeente, in het verschijnen van deze engelen. Heerlijk paasevangelie, maar ook die ontzaglijke keerzijde voor al degenen die dat paasevangelie verwerpen. De vrouwen, ze hebben van dit alles nog niets gemerkt en vernomen. Want als ze onderweg zijn, dan weten we dat ze tegen elkaar gezegd hebben: ja, nu gaan wij wel naar het graf om dat te bezien, daar te wenen. En ook om onze zalf nog te gebruiken om de Heere de laatste eer te bewijzen. Maar wie zal de steen van de deur des grafs afwentelen? En zo gaan ze met die vraag op weg. Ze weten niet hoe het verder moet. Maar als ze dan aankomen, dan zien ze dat de steen afgewenteld is. En dan komt de schrik in hun hart. Dan zeggen ze: maar hoe kan dat nou? Die steen weg. O, ze denken direct aan de tuinman die gekomen is. Het graf te openen en Christus weg te nemen. Of misschien zijn er wel grafschenners gekomen. Ontsteltenis en vrees bevangt hun hart. Maar plotseling klinkt daar een stem tot hen: vreest gij lieden niet? Ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd is. Plotseling verrast horen zij daar de stem van de engel. Misschien dat er een van onze jongeren vraagt: maar hoe zit dat dan? Hebben zij die engel dan niet direct gezien? Nee, het is mogelijk dat zij hem niet gezien hebben. Waarom? Wel, als je in Jeruzalem zou komen en je zou daar nog wat graven bekijken, dan zie je dat er graven zijn uit de tijd van de Heer Jezus die als volgt zijn samengesteld. dan was het niet zo dat er voor de opening van het graf als voor een rotspelonk een steen lag. Dat is meestal de gangbare voorstelling die wij hebben, dat er een ruimte is in een rots uitgehouwen waar een steen voor ligt. Maar het kan ook zo zijn dat je eerst die rots ingaan moet, een klein gangetje in, en dat dan pas de lijkkamer komt waar de steen voor ligt. En dan heeft men naast die ingang een nis gemaakt waar die steen dan ingerold wordt. Dus zo kan het zijn dat ze ingegaan zijn, die ingang binnen, en dat ze direct in het geopende graf gekeken hebben, maar niet zijwaarts die nis in waar die steen is en waar die engel op zat. Zo kan het dus zijn dat zij niet direct die engel gezien hebben en verdwaasd staan te kijken in dat lege graf. En niet begrijpen wat er gebeurd is. En elkaar aanstaren. Wat is hier aan de hand? En te midden van die aangrijpende situatie horen zij een stem, een heerlijke stem, een troostvolle stem, een stem van de engel die zegt: vreest gij lieden niet. En ik zei het al, gemeente, dat laat dat paasevangelie zien. Maar het trof mij toen ik het hardop weer eens las, dat er zo nadrukkelijk staat: vreest gij lieden niet. En daarin maakt die engel onderscheid. Gij hoeft niet te vrezen. De Romeinse soldaten hebben alles te vrezen. Maar gij niet. Waarom niet? Omdat ge Jezus zoekt. Ook al doet ge het op een gans verkeerde manier. Maar het is u om Jezus te doen. Ook al zoekt ge in uw dwaasheid een dode Jezus. Vreest gij lieden niet, want ik weet het, gedwaald in liefde. Maar het is liefde tot de Heer Jezus die u hier brengt. Ik weet het. Oh, en daarin ligt zo'n troost vanmorgen. In die boodschap voor al Gods kinderen. Die misschien vanmorgen ook wel uitgezongen hebben: gun leven aan mijn ziel. Die het ook vanmorgen niet weten hoe het Pasen moet worden in hun ziel. Misschien zit je er ook wel. Met die bestrijdingen. En wat is het dan toch een wonder. Dat de engel vanmorgen zegt. Als een boodschapper van de levende. Ik weet het. Ik ken je. Ik weet je strijd. En dan zegt hij. Ik weet dat gij zoekt Jezus. De gekruisigde. En juist dat woord. Dat woord dat als het ware heel die Sabbat in hun hoofd gehamerd heeft. De gekruisigde. Hij die aan het kruis stierf. En daarmee, toen hij in het graf gelegd werd, hun hoop heeft ontnomen. Hij die daar gestorven is als een gevloekte. In de schande van zijn naaktheid. De gekruisigde. O, dat is het. Dat is het grote raadsel dat deze vrouwen niet begrijpen. Waarom moest hij sterven? Waarom moest onze meester gekruisigd worden? En daar legt nu de engel alle nadruk op. Ik weet dat gij zoekt Jezus de gekruisigde. Maar, en dan gaat hij het hen openbaren, ge vergist u. Want ge zoekt Jezus bij de doden. Ge zoekt de levende bij het graf. Maar hij is hier niet meer. En het is als een triomf die doorklinkt in de woorden van de engel. Als hij dat mag uitroepen tegen de engelen. Hij is hier niet meer. Hier in het graf heerst de dood. Hier is het kerkhof. Maar hier kon hij niet blijven. Hij is opgestaan. Hij is uitgegaan. Hij is opgewekt. En daarom vinden jullie hem niet meer. Hij is niet gestolen. Hij is niet op een andere plaats gelegd. Maar zie, het graf is leeg. En dat heeft maar één reden. De Vader heeft hem opgewekt. En ik als bode van de Vader mocht de steen afwentelen als de kwitantie waarmee ik de Zoon gegeven heb. De vrijheid om op te staan, omdat alles is betaald. Hier mag hij verkondigen. Gij zoekt de gekruisigde. Maar hij is geworden de opgewekte. De opgestane. De dood kon hem niet meer vasthouden. Jazeker, hij is hier geweest. Maar hij is hier niet gebleven. De dood kon hem niet vasthouden. Maar heeft de dood doorbroken en overwonnen en het leven aangebracht. O, nu kan het waar worden dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dat is de boodschap die door alles heen klinkt. O, gij vrouwen, ge zoekt Jezus die gekruisigd is. Ja, dat is waar. Maar wat meer is, zegt de apostel Paulus. Die leeft om eeuwig te leven. O kind van God, laat deze boodschap te midden van al de aanvechtingen uw ziel vertroosten. Als je ook nog met je specerijen een dode Jezus zoekt. Als je nog het leven zoekt te vinden in je eigen specerijen. In de liefde die je zelf mag hebben, hoe groot ook. In je overtuiging gestalten, in je aandoeningen, in je versjes, in je teksten, in je indrukken. En je probeert daar nog mee wat leven te wekken. Nog wat in stand te houden. Nog te zoeken bij een dode Jezus. Bij een gestolde belijdenis. Bij een uitwendige rechtzinnigheid. Bij een vroom leven nog wat leven zoeken. Het is niet te vinden. Laat je specerijen maar staan. En zoek het nou niet bij een dode Jezus. Maar het woord verkondigt. Hij is opgestaan. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. En daarom op deze paasmorgen. Laat je nou maar zinken. Op de volkomen gerechtigheid van Christus. Laat alles los wat je meegebracht hebt. Laat je specerijen maar staan. En verwacht het vanmorgen, geheel en alleen, van die opgestane Christus, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Hij is niet hier, hij is opgestaan en hij leeft. Wat een machtige boodschap. Maar de Heer gaat wel eerlijk met zijn kinderen om. Want hij is nog niet uitgesproken, de engel. Want hij heeft niet alleen die heerlijke boodschap waarin hij verkondigt, want hij is opgestaan, maar hij voegt er iets aan bij, gelijk hij gezegd heeft. Dat is beschamend onderwijs. Dat is ontdekkend onderwijs. Want daarin zegt de engel, jullie behoefden niet te dwalen. Jullie behoefden niet bedroefd over de aarde te gaan. Jullie behoefden hier niet te komen met die specerijen. Want hij heeft het jullie zelf gezegd. Hij heeft het jullie zelf verkondigd. Hij heeft jullie er zo nadrukkelijk in onderwezen toen hij sprak. Zie, deze tempel, ze wordt in 3 dagen afgebroken. Maar ik zal haar in 3 dagen opbouwen. Dit zei hij niet van de tempel, maar van zichzelf. Hij heeft het op een andere plaats tegen jullie gezegd. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Ik heb het jullie toch verkondigd. En jullie hebben toch de psalmen. En heeft de psalm niet van mij geprofeteerd, de 16e psalm. Gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving zie. Toen ik in het graf ging, kon je toch weten met de profetie van David. Dat ik daar zou rusten en niet tot verderving overgaan zou. Maar dat mijn vader zou waken over mijn geest en over mijn lichaam. Maar je hebt het niet willen horen. Je hebt het niet willen geloven. Je hebt het niet willen begrijpen. En waarom niet? Omdat het zo dwars tegen uw eigen verwachtingen inging. U wilde nog vasthouden aan een aards koninkrijk. U genoot nog van mijn onderhoudingen, van mijn onderwijs. Ge zag de wonderen. En zo wilde ge voortleven. En ge wilde niet weten van lijden, sterven, van kruisiging. Om zo verzoening aan te brengen. Wat een ontdekkend onderwijs. Hoe beschamend voor deze vrouwen. Maar het is anderzijds ook zo troostvol. Dat woord gelijk hij gezegd heeft. Want geliefde gemeente, in dat woord daar ligt het fundament in van het leven van Gods kerk. Namelijk dat ze te doen hebben met een God die waar maakt wat hij belooft. Waar zou u ooit mee de eeuwigheid kunnen aandoen als het niet waar is dat hij doet wat hij zegt? Hoe zou je ooit die verschrikkelijke doodsjordaan aan door kunnen gaan? Hoe zou je ooit voor de troon van God durven verschijnen als je het niet hebt durven wagen met het woord van God? Dat is toch het enigste waarmee je het wagen kunt, omdat God het zelf gezegd heeft. Waar zou je het anders mee durven wagen? Met je gebeden? Zou je durven wagen met je uitreddingen? Zou je durven wagen met je kerkgang? Zou je het ergens mee durven wagen? Nee toch, waar dan wel mee? Wel met dat enige woord van God, dat Christus doet wat hij beloofd heeft, gelijk hij gezegd heeft. Wat is het enige fundament in je leven en in je sterven, dat je te doen hebt met een belovend God die zijn woord waar maakt? Hoe zou je het ooit aandurven als je niet wist dat God zijn beloften heerlijk vervult? Was de enigste grond onder je leven en onder je sterven dat God getrouw is en dat hij waarmaakt wat hij beloofd heeft. En dat hij doen zal wat hij tot je ziel gezegd heeft door het woord en door zijn geest. Waar zou je anders ooit op vertrouwen? En op dat woord gelijk hij gezegd heeft. Je kan toch nergens anders de eeuwigheid mee aandoen dan met het woord van de levende God. En zo heeft ook David het mogen beleven. Het is uw woord, Heere, waar gij mij verwachting hebt gegeven. Op een andere plaats zingt hij. Want ik vertrouw op het woord mij toegezegd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Als God tot je ziel zegt, gij zijt mijn. En de ziel mag erop antwoorden. En ik ben uw. Als hij het zeggen mag, gij zijt mijn bruid. En de ziel zal mogen zeggen, gij zijt mijn bruidegom. Maar zou het anders mee kunnen wagen dan met het woord waarin God gesproken heeft. Ziet, hier ben ik. Al uw zonden heb ik weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Zal hij dan zeggen en niet doen? Daar ligt nu de hoop en de vastheid in. Gelijk hij gezegd heeft. Ik ga sterven. Maar ik zal opstaan. En Pasen bevestigt het woord. Gelijk hij gesproken heeft. O, dat woord. Dat onwankelbare woord, dat is uw enige wapen ook in de strijd tegen de vorst der duisternis. O, als die helle hond eraan komt en zegt, waar is nou Jezus? Waar is hij nou? Zie, hij is dood, want hij is er niet. Waar is hij nou waar gij uw hoop op vestigt? Als ge daar in het donker gaat, waar is hij dan? Ge hebt geen licht. Hij is er niet. O, dan mag het geloof zeggen, hij is er wel, ook al zie ik hem niet. En ook al tast ik hem niet. Ook al is er geen rund in de stal en is er geen vijg aan de boom. Nochtans zal ik in mijn God opspringen van vreugde. Waarom dan? Omdat hij het beloofd heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. O, dan ligt het zo vast in hem en in zijn belovend woord. En wat kunnen we toch ook dan vandaag leren? Hoe gemakkelijk we kunnen dwalen als we geen acht geven op dat woord. En we gaan leven bij ons gevoel. We gaan leven bij het zichtbare en bij het tastbare en bij het waarneembare. O, dan kunnen we zo in de duisternis terechtkomen met deze vrouwen die nou dwaalden. Waarom? Omdat ze geen acht gaven op het liefdeswoord van hun meester. Omdat ze zo hun eigen gedachten hadden over hoe ze zalig moesten worden. En hoe het leven met de Heere zou moeten zijn. En zo kunnen Gods kinderen ook zo dwalen. Als ze menen hoe ze bekeerd moeten worden. En hoe God de weg met hen leiden zal. En als het dan zo radicaal anders gaat. Oh, dan raken ze in de duisternis, in de donkerheid. En dan is er maar één weg. En dat is, Heere, gun leven aan mijn ziel. Oh, dan is daar die beden, Heere. Maak uw woord tot een lamp voor mijn voet. Heere, doe uw licht van uw woord schijnen. Want als u niet met uw woord komt door uw lieve geest, dan dwaal ik en dan zal ik nog eenmaal omkomen. Maar hier mag nu de apostel, de boodschapper, de engel, de gezonderen van God, die heerlijke boodschap brengen. Hier gaat de Heilige Geest, het woord van Christus, levend maken aan hun zielen. Hier zien wij al iets van Pinksteren komen. Gelijk hij gezegd heeft. Het woord gaat open door de geest. En ze mogen het geloven. En dan wordt het waar. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen daar. Waar de steen is afgewenteld. En de boodschap klinken mag. Hij is opgestaan. Daar komt licht en daar komt blijdschap. Daar komt het als de schemering langzaam op. In de harten van de vrouwen. Het is waar wat de Heere gezegd heeft. Maar ze krijgen nog meer onderwijs. Oh, en daarin zie je dat de Heere zijn kinderen telkens weer leren wil. Want ze worden bij de hand genomen. Want ze krijgen niet alleen door het woord onderwijs. Ze krijgen nu ook aanschouwelijk onderwijs. En dan gaan we naar onze derde gedachte. Want dan gaat hij ook de grond laten zien van die boodschap. Hij is opgestaan. En dan neemt hij ze mee en zegt, kom maar kijken. En dan gaan ze het graf in. En dan zegt hij, kom herwaarts. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. Kom maar kijken. Overtuig je maar daadwerkelijk. En dan zien ze het, ja, daar liggen de doeken. En daar ligt ook het linnen waar hij ingewikkeld was. Hij is er niet meer. Maar hij is niet gestolen. Want de doeken liggen er nog. En het linnen waarin hij gewikkeld was, het ligt er ook nog. O, hij is waarlijk opgestaan. Het lege graf, het is het volkomen bewijs. Hij is hier niet meer. Maar hij is opgestaan. En wat een diepe blijdschap doortintelt dan hun ziel. O, hij leeft. Straks zullen ze de volle betekenis mogen zien. Van zijn lijden en sterven en van hun opstanding. Als de Pinkstergeest het helemaal gaat doorschijnen. Maar hier mogen ze al die blijdschap spaken. O, hij is niet dood, maar hij leeft zelfs de doeken als een sprekend bewijs van zijn heerlijke opstand. Ze worden ons getoond en zo wil de Heere ook dat wankelende geloof. Want er is geen heilsfeit dat zo bestreden is en waar zo mee geworsteld is en waar zoveel op afkomt dan het opstaan van Christus. En daarom gaat de engel zo liefdevol en nog meer geven. Nog verder onderwijzen in de tekenen van zijn opstanding. En hij zegt het als het ware. Ziet, hij is hier niet. Het is het kroonbewijs, ook voor uw vrouwen, dat hij opgestaan is. En dat uw schuld betaald is. Dat hij de strijd heeft overwonnen. En dat hij volkomen voor u betaald heeft. Ga dan heen naar de broeders en ga het hen boodschappen. En dan gaan ze uit. En dan, geliefden, dan is het zo wonderlijk. En daarom die paasmorgen zal voor deze vrouwen nooit, nooit meer vergeten worden. Want nu hebben ze niet alleen het woord gehoord. Nu hebben ze niet alleen een zichtbaar teken ontvangen van zijn opstanding. Maar nu zullen ze de meester ook nog mogen ontmoeten. O, zo groot, zo heerlijk, want als ze dan naar buiten gaan om die opdracht van de engel te gaan vervullen, dan komen zij hun meester tegen. En dat is het allergrootste. En dat is het allerheerlijkste, want dan ontmoeten ze hem. En wat is dan zijn boodschap? Als ze hem daar zien, wees gegroet. Dat is de boodschap waarmee hij hen ontmoet. Wees gegroet, gij vrouwen. En er staat in het Grieks een woord wat we eigenlijk ook zo mogen vertalen. Wees verblijd. Verheugt u vanmorgen, o mijn vrouwen in mij. Ik ben opgestaan, zie, hier ben ik. Ik ben uw borg en ik ben uw zaligmaker. Daarom wees verblijd, omdat ik voor u de dood heb overwonnen. Omdat ik voor u de schuld betaald heb. O wees verblijd, mijn discipelen, mijn kinderen, want ik ben opgestaan. O gemeente, dat is nou de boodschap. Als je nou vanmorgen hierheen gekomen bent, misschien met de vrouwen geen zicht. Geen zicht op het verzoenend lijden en sterven. Is hij ook voor mij gestorven? Misschien aangevallen door de Satan, die een einde wilde maken aan al je verwachtingen. Misschien ingezonken en dor, vroeger wel eens geloofd dat hij ook voor u was opgestaan. Maar het is zo bestreden. Het leven der zonden heeft zo'n overhand gekregen. Het is allemaal weg voor je waarneming. Waar is mijn koning? Alles in de dood terechtgekomen. O, wat een wonder. Nou komt hij vanmorgen. Nou komt hij door de boodschapper. Van God gezonden met die boodschap uit dat heerlijk evangelie. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan, gelijk hij u gezegd heeft. O, dat de Heere dan zo vanmorgen het is nieuw mag maken in uw ziel. Dat hij vanmorgen de nevelen is weg mag nemen. En dat u het nou niet meer zou zoeken in uw bevindingen. Dat u het niet meer zou zoeken in uw tranen. Dat u het niet meer zou zoeken in uw Bijbel lezen. In uw studeren, in uw ernst. Hoe noodzakelijk het ook allemaal is in de weg waarin de Heere u leidt. Maar dat u nou vanmorgen mag zien, het ligt buiten mij. In hem, de Heer Jezus Christus. Laat het maar staan, alles wat je meegebracht hebt. Al je zonden, al je ongerechtigheden, al je tekorten. Alles wat je hebt aan ongerechtigheden, zorgen, moeite, tekort, ellende. Laat het staan bij het graf, want hij heeft het overwonnen. Zie je het, de steen is afgewenteld. Het bewijs dat de zonden uitgedelgd is. O, dat je mag zien. Heere, open mijn ogen op deze paasmorgen. Heere, laat mijn oren dat evangelie mogen horen. Opdat ik vanmorgen voor het eerst of bij vernieuwing mij geheel mag overgeven aan u. Kom, zegt de Heere, zie de doeken. Die hebben mij omwikkeld. Zie het linnen waarmee ik was begraven. Ik heb het alles achtergelaten. Kom, zie het maar. Zie het dan vanmorgen. Hij is waarlijk opgestaan. Ja, het allergrootste is het. Hij komt vanmorgen in het kleed van zijn woord. En hij komt bij u zitten. En hij zegt het. Wees gegroet. Wees verblijd, mijn kind, want ik heb betaald. Mijn kind, ik heb alles, alles voor u betaald. Mijn kind, ik heb de dood voor u overwonnen. Heere, voor mij? Ja. Voor zo een? Ja. Want wat zegt de Heer Jezus tegen de vrouwen? Zeg het tegen mijn broederen, tegen weglopers, tegen degenen die u verloochend hebben. Ja, voor hen is het evangelie. Ik leef en gij zult leven. Wees gegroet, zegt de Heer. Wees verblijd, want ik heb mijn woord vervuld. Zie, ik was dood, maar ik leef. Om eeuwig voor u te leven. O, geef je dan vanmorgen maar gewonnen. Zak en zing toch vanmorgen maar. Op die volmaakte gerechtigheid. Bid het maar, Heere. Neem al mijn leunsels en steunsels maar af. Waarmee ik vanmorgen gekomen ben. Niets kan voor u bestaan, want u hebt volkomen voldaan. O, wat een troost ligt er in dit paasevangelie. Hij zal u voorgaan, volg hem maar. Hij is voor u de doodsjordaan doorgegaan. Waarom? Omdat je straks niet hoeft te vrezen. Als je met je voeten staat aan de doodsjordaan en je moet doorgaan. Weet, hij is mij voorgegaan. O, dan kan het zijn dat als de golven van de doodsjordaan hoog gaan. En dat je denkt met Christen om te komen. Dat de Heere nabij is. En dat hij door zijn geest je doet zeggen, als hopen die het hoofd opheft. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dan mag je zien, hij ging in het graf. En zo moet ik ook in het graf. Ja, de dood is mijn laatste vijand. Maar hij heeft het gezegd en ik zal opstaan. En mijn kerk, ze zullen straks met mij haar hoofd opstaan. Ik heb een zeker bewijs in zijn opstanding. Dat ik straks ook met hem op zal staan. Eeuwig met hem verenigd zal zijn. O, dat dan dit Pasen je zou mogen doen verlangen. Na zijn komst, die grote dag. Wanneer je bekleed zult worden met de witte klederen des heils. En je zult mogen ingaan. Om hem eeuwig te mogen toebrengen, de lof. En dan zul je niet meer twijfelen. Dan zul je niet meer behoeven te wenen. Dan zal je niet meer in de duisternis rond te dwalen. Dan zul je met Thomas nooit meer hoeven te wanhopen. Dan zul je met Petrus nooit meer hem hoeven te verloochenen. Maar dan zul je eeuwig, eeuwig hem groot maken. Want al daar zal geen nacht meer zijn. Daar zal geen kaars meer of licht van nodig zijn, want de Heere, de opgestane levensvorst, hij zal u eeuwig verlichten. Amen. Gemeente, zoeken we opnieuw het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zult u het ook vanmorgen doen, onder de bediening van uw woord, de tranen afwassen van deze vrouwen die u gezocht hebben. Maar ze hebben gedwaald omdat ze niet geluisterd hebben, omdat ze nog zo wilden leven uit het tastbare en het zichtbare. En zo weinig verstonden dat het nou nodig was dat u lijden en sterven zou. Heere, maar u hebt ze niet van u weggestoten. Want u wist dat ze dwaalden in de liefde, Heere, tot u. En daarom komt u ze terecht te brengen door het woord. En u komt daarin onderwijs te geven, door uw woord. En ook door de zichtbare tekenen. Maar toch zo heerlijk in die persoonlijke ontmoeting met u. En dat is het allergrootste en het allerrijkste. Als we door het woord u mogen ontmoeten. En het uw stem mogen horen zeggen vanmorgen. Wees gegroet. Heere, dat is toch onbegrijpelijk. Dat u dat nu tegen zo'n dwalende ziel zegt vanmorgen. Wees gegroet, wees verblijd, want ik leef en daarom zult gij leven. Gun leven aan mijn ziel, hebben het gebeden, dat u het ook vanmorgen vervullen. Leven, we hebben het nodig uit u, Heer. Uit uw opgestane levensvorst, die het leven verwekt heeft, de dood overwonnen, zodat uw kinderen niet meer behoeven te vrezen. Vrees niet, want hij is niet hier, niet bij de dood, maar hij is opgestaan. O, dat deze heerlijke boodschap een echo mag nalaten in ons hart. Heere, dat we erdoor verblijd mogen worden. En we hebben het ook gehoord wat het lot zal zijn van degenen die niet horen willen. Ze zullen straks voor eeuwig verschrikken. Heere, dat woord maakt onderscheid. Vreest gij lieden niet. De soldaten hadden alles te vrezen. En wij hebben alles te vrezen. Als we nog het heil zoeken buiten u. Maar wie nu u zoekt, die hoeft niet te vrezen. Want hij zal u vinden. Heere, zo wilt gij dwalende schapen terechtbrengen. En zo wilt gij het voor de vrouwen Pasen doen worden. Laat het ook zo vanmorgen voor ons Pasen mogen worden. Hij leeft. Ik ben gestorven. En we hopen het morgen te horen. Hoe we met hem door de doop het graf ingaan. Maar ook hoe de doop ons heen wijst. Dat we nu met hem uit het graf mogen opstaan. Heere, gedenk ook onze geliefde broeder. Als hij vanavond hier het woord mag prediken. Geef hem alles wat nodig is. Vervul hem toch met die geest van die opgestane paasvorst. Laat het goed mogen zijn. Overal waar uw woord verkondigd wordt. In Sommelsdijk, Middelharnis. In heel Nederland. Overal waar de paasbazuin klinken mag. Heere, dat er zo doden het leven vinden. In hem die de dood heeft overwonnen. Tot eeuwig leven. Verzoen het zondige wat erin was. Om Christus wil vragen met u. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 47. En daarvan het eerste vers. We noemden u met elkaar te zingen Psalm 47. En daarvan het eerste vers. Juicht, o volken, juicht. Hand klapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam. In hem verheugd. Psalm 47, het eerste vers. Liefde gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.